is, waar wil ik mij naar uitstrekken? Waar wil ik toe komen? Waar sta ik nu in mijn geloof? Of wat moet ik veranderen in mijn leven? En dat kan veel zijn natuurlijk. Dat kan zijn, ik wil meer betrokken zijn in de gemeente. Dat kan zijn, ik wil niet meer te laat komen in de gemeente. Of bepaalde zonden niet meer doen. Of trachten. Meer aandacht geven aan mensen en hun noden. Meer Bijbel lezen. Meer gaan bidden. Of tiende gaan geven. Noem maar op, alle dingen die bevorderlijk zijn voor je wandelen met God en voor je wandelen in de gemeente, kan je in die voornemens opnemen. En dat is een goed initiatief. En ik wens dat die voornemens die je maakt, dat die mogen slagen. Andere mensen blikken terug naar hun leven en kijken wat God voor hen gedaan heeft. Hoe God hen door heel moeilijke of vreugdevolle omstandigheden heeft geleid. En ze kijken hoopvol naar de toekomst uit. In het geloof dat God ook in de toekomst met hen zal zijn en hen zal bewaren. Dus dat zijn mensen die kijken dankbaar naar het verleden en kijken ook dankbaar naar de toekomst. En dat is goed. En ik wens dat je zo hoopvol en dankbaar mag blijven. Dan weer andere mensen kijken terug naar de afgelopen tijd met een bedroefd hart. En kijken naar alle momenten waarop dat ze gefaald hebben. Waarop dat ze gezondigd hebben. Ze zijn niet al te trots op hun prestaties die ze geleverd hebben. En belijden dat ze het verknald hebben, dat ze het verkeerd gedaan hebben. Of ze kijken naar een heel moeilijk verleden. Dingen waar dat die gebeurd zijn die heel moeilijk waren. En smeken God om er hen door te helpen. En dat is goed. Beseffen dat je zwak bent en dat je faalt. En hopen dat je het beter zult doen in de toekomst. En zo merk ik op dat menselijke harten nogal heel verschillend kunnen kijken naar hun wandel met God. Je hebt pessimisten, je hebt optimisten en je hebt realisten. En vaak geeft die verschillende gesteldheid aanleiding tot conflicten. Dus bijvoorbeeld, de pessimist die zal de optimist verwijten. Ja, maar je hebt een roze bril op. Je ziet dat altijd in de positieve zin. Je ziet dat altijd goed, maar dat klopt niet. Dat is zo niet. En de optimist die zal de pessimist verwijten. Heel vaak, je hebt te weinig vertrouwen in God. Je vertrouwt niet op God. Je ziet dat altijd maar zwart. En dan heb je een hele groep. Dat zijn dan de realisten, noemen ze zich. En die zien de zaken heel duidelijk, heel goed. Die zijn niet pessimistisch, die zijn niet optimistisch. Zij zien het goed. En spijtig genoeg, de meesten van ons zullen denken dat ze realist zijn. Wij zien de zaken goed. Of we zijn een combinatie van de drie in elkaar. Heel vaak. En als we denken van onszelf dat we realist zijn, dat maakt de zaken soms nogal eens ingewikkeld. Maar meestal komen die zaken, ons manier van denken, ons manier van zijn, ook tot uiting in de wijze waarop wij de Bijbel lezen. Of waarop dat wij bepaalde Bijbelteksten interpreteren of gaan ervaren in ons leven. Onze opvoeding, ons karakter, onze opleiding of de denominatie waartoe wij behoren, spelen een heel belangrijke rol in ons manier van denken en van de Bijbel te lezen. En ik ben ervan overtuigd, als wij geloven dat Jezus Christus voor onze zonde gestorven is op het kruis van Golgotha, en je beleidt je zonde, en je gelooft dat die vergeving er is, en je gelooft in de opstanding van Jezus Christus, kortom, je gelooft het evangelie, dan heb je de belofte van Christus dat de Heilige Geest inwonend is. En alle christenen waar ter wereld hebben diezelfde Heilige Geest, hebben diezelfde God en hebben diezelfde Jezus Christus. En toch zijn er in onze huidige christelijke wereld, noem maar op, zoveel verschillende meningen en denkwijzen. Over soms belangrijke zaken, ik noem maar op, zoals de doop, kan een christenen van het geloof afvallen en zo verloren gaan, de eeuwige behoudenis dus, komt Jezus voor, tijdens of na de grote verdrukking? Hoe zit het met de gaven van God aan de gemeente gegeven? Gaven van de Heilige Geest, spreken in tongen, genezingen, noem maar op. Tal van twistvragen. En vragen waarop niet altijd een antwoord is, of een sluitend antwoord op gegeven wordt. Wat is waarheid en wat is niet? Is mijn mening altijd de goede mening, of zie ik het soms eens verkeerd? Of begrijp ik sommige zaken niet goed? Ik ben nu ongeveer 2 jaar thuis. Geprepensioneerd noemt dat. Heel veel tijd om te lezen. En ik kan dan ook al eens naar conferenties gaan, naar bijbelstudies gaan. Ik heb een zoon die zit in een Braziliaanse Pinksterkerk. Ik heb heel goede vrienden leren kennen in de Afrikaanse Pinksterkerk. Man. Ik moet echt mijn Bijbel weer anders gaan lezen. We krijgen dan een nieuwe voorganger, waar ik ontzettend blij mee ben. Maar die man heeft ook rare ideeën. Niet altijd mijn ideeën. Veel vragen, veel twijfels. En spijtig genoeg, ik heb in mijn hoofd geen schakelaar zitten die kan uitzetten. Dus zo'n schakelaartje, poef, twijfel staat uit. Dat lukt mij niet. Onzekerheid, ik heb ook zo geen schakelaartje dat ik kan uitzetten. En ik heb ook geen standenschakelaar ergens in mijn lichaam die ik kan omzetten van pessimist naar optimist of van realist. Mijn denken, mijn karakter, wie ik ben, dat is Johan. Daar is geen ontkomen aan. Ik ben geschapen door God. De psalm is reeds gelezen. God kende mijn vormeloos begin. Van in het begin heeft God mij geschapen. God wist, kijk, ik ga Johan maken en ik ga hem zo en zo in elkaar steken. Van in de moederschoot heeft hij mij geweven. Ik ben geschapen door God en hij heeft mij gemaakt. En bij manier van spreken, hij heeft mij gemaakt als een rood stiftje. En ik mag het draaien en keren zoals ik wil. Als ik iets op papier schrijf of als ik iets op de muur schrijf, dan ben ik een rood stiftje. En ik kan u verzekeren, ik ben een uniek geval. Jullie trouwens allemaal ook. Gele, blauwe, groene, lichtgroen, lichtrood, oranje. Jullie zijn allemaal unieke gevallen in Gods ogen. En als jullie schrijven, dan hebben jullie je eigen specifieke kleur. En je mag het draaien en keer dat al zoals je wilt. God heeft jullie zo gemaakt en je hebt een kleur. Een karakter. God heeft het zo bepaald in zijn koninkrijk. En als we allemaal tezamen onze dank en lof kleuren als bij waren op de muur, dan heb je die veelkleurigheid van God. En dat was zijn bedoeling in de gemeente. En wat wil ik dan vasthouden? Want ik heb over vele dingen ben ik anders beginnen denken. Ik geef dat toe. Maar over één ding ben ik niet anders gaan denken. En dat hou ik vast. Dat laat ik niet los. En ik weet, het is de bedoeling van de grote vijand, onze grote vijand, de Satan, van dat juist te gaan ontnemen. Hij kan mij doen discussiëren over gaven van de geest. Hij kan mij doen discussiëren over de doop. Hij kan mij doen discussiëren over allerlei dingen die in de Bijbel staan. Maar over één ding, daar discussieer ik met hem niet over. Allee, ik discussieer niet met de Satan, ik zal het zo zeggen. Maar één ding laat ik mij niet ontnemen door de grote vijand. En het allerbelangrijkste. En ik zou willen zeggen uit Romeinen 5 vers 1. Die belangrijke tekst. Wij dan, gerechtvaardig uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Ik heb ze uitgedrukt, de teksten, dat is makkelijker, dan ben ik sneller. En ook omdat ik nogal vaak mijn bril vergeet. En dan heb ik graag hele grote karakters. Het belangrijkste voor mij. Wij dan, rechtvaardig uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En die vrede met God, die wil ik koesteren. Die wil ik vasthouden. Daar wil ik mij aan vastklampen, om ze nooit te verliezen. Want juist dat wil de vijand mij influisteren door gebruik te maken van allerlei omstandigheden. En wat kan de duivel beter gebruiken dan geloofsissues om ons aan twijfelen te brengen? Maar die vrede met God, die wil ik niet verliezen. En ik wil die gedachte duidelijk maken aan de hand van 4 verhalen uit de Bijbel. Verhalen die jullie waarschijnlijk allemaal kennen. En ik wil beginnen met het eerste verhaal, dat is het verhaal van de profeet Elisa, waar hij een bevelhebber van het Aramese leger geneest. U kent dat allemaal wel, dat is de genezing van Naaman de Syriër. Hij was een bevelhebber en die was melaats. En ik lees uit 2 Koningen 5 de genezing van Naaman. 2 Koningen 5, en ik begin vanaf vers 18. Maar mogen de Heere dit aan uw knecht vergeven, wanneer mijn heer in de tempel van Rimmon komt, om zich al daar neer te buigen, terwijl hij op mijn arm leunt, zodat ik mij in de tempel van Rimmon moet neerbuigen. Als ik mij dan nederbuig in de tempel van Rimmon, mogen de Heer deze zaak aan uw knecht vergeven. En hij zeide tot hem, ga in vrede. Het tweede verhaal, dat gaat over een bezoek van Jezus aan een fariseer, waarbij een zondige vrouw komt binnenstormen, die bekend stond als een zondares, en die zalft Jezus met kostbare olie, zij weent, wast zijn voeten met haar tranen, droogt zijn voeten met haar haar. En dat verhaal van die vrouw, dat kunt u vinden in Lucas 7. Dat is ook een verhaal dat u waarschijnlijk allemaal kent. Wordt heel vaak verteld in de zondagsschool. Lucas 7, ik lees vanaf vers 44. Toen draaide hij zich naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast. En je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt. En ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele. Want ze heeft veel liefde betoond, maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zal zonde vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Het derde verhaal gaat over de periode dat Jezus op weg gaat om de dochter van Jairus uit de dood op te wekken. En onderweg wordt zijn kleed aangeraakt door een bloedvloeiende vrouw, die ook genezen is. En dat verhaal vindt u in Lucas 8. Lucas 8, vanaf vers 47. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor hem neer en verhaalde hem voor al het volk om welke reden zij hem aangeraakt had en dat zij terstond beter geworden was. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Ik wil beginnen met Naaman. Naaman, die genezen is, die erkend heeft dat de God van Israël de ware enige God is. En toch zegt hij tegen Elisa, ja, ik kan mijn levensomstandigheden zo direct niet veranderen. Want als ik naar mijn land ga, de koning heeft de gewoonte van op mijn schouder te leunen als hij neerknielt voor de god Rimmon. Dus ik moet ook neerknielen. Die man die kon zijn levensomstandigheden niet onmiddellijk veranderen, dat zegt hij eigenlijk. Wij zouden zeggen, dat kan niet. Ene keer dat je God hebt leren kennen, dat je ervaren hebt dat God de enige God is, om gelijk welke reden dan ook, dan kniel je niet meer. Dan kniel je niet meer in een tempel van een afgod. Wat dat de levensomstandigheden ook zijn, dat doe je niet meer. Dat kan niet, dat mag niet. En toch valt het mij op dat de profeet zegt: ga in vrede. En mij viel dat op, dat woord, ga in vrede. Ik vermoed dat de profeet naar het hart van Naaman zag. Het zat goed in het hart van Naaman. Er was geen twijfel meer in het hart van Naaman. Naaman geloofde dat de God van Israël de ware God was. En ook dat Naaman zei, ja kijk, ik kan mijn levensomstandigheden nog niet verbeteren. Maar Elisa zag het hart van Naaman en wist dat komt goed met die man. Het zit goed in Naaman zijn hart. Het komt goed met die man. En van daaruit dat Elisa zei, ga in vrede. Hij wist dat Naaman de Syriër volledig op de genade van God vertrouwde. En zegt, het komt goed met mij. Ga in vrede. Dan heb je het tweede verhaal. Die zondares uit Lucas 7. Die vrouw die kwam met al haar falen en verdriet bij Jezus. Binnengestormd bij die fariseer. Ik weet niet, moest er hier zo iemand binnenkomen met een kruik, huilen en roepen. En ze komt iemand zijn voeten zalven en huilen. Misschien hebben wij wel de neiging om die van buiten te zetten en zeggen, daar scheelt iets aan. En eigenlijk bij die fariseer was dat niet veel beter. Het eerste dat die fariseer dacht, hij zou toch moeten zien dat dat een zondares is. Jezus zou toch moeten zien dat dat een zondares is, dat is een vrouw die niet deugt, die zit vol met zonde. Maar toch, die vrouw stond daar binnen, komt met al haar falen en haar verdriet bij de Heer Jezus, betoont al haar liefde aan de Heer Jezus op de manier die haar eigen was. Huilen, met een kruik, met geurende olie, met tranen, op haar eigen wijze. Onaanvaardbaar voor de omstanders. Onaanvaardbaar voor de omstanders. En toch zegt Jezus tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Ga in vrede. Terug dat woord. Ga in vrede. Jezus keek naar het hart van die vrouw. Jezus zag wat er in het hart van die vrouw aanwezig was. Jezus zag dat die vrouw volledig op zijn genade vertrouwde. Dat zij als het ware smeekte om de genade van Jezus. Want vergeet niet, dat zijn dingen die allemaal gebeurd zijn in het Oude Testament. Toen was alles nog onder de wet. Toen moesten er offers gebracht worden. Als je zonden deed. Die vrouw die kwam bij de Heer Jezus. En vertrouwde volledig op zijn genade. Dat zag de Heer Jezus in het, vrouw van die, van, in het hart van die vrouw. We zijn deze morgen met twee liederen begonnen. En daar ging het steeds over hart. Heer, ik kom tot u met een open hart. Heer, verander mijn hart. Als je eens veel tijd hebt, ga eens na in het Oude Testament hoe dikwijls er gesproken wordt over het hart. Hoe belangrijk God het hart van de mens vindt. Ga het eens na. Je gaat versteld staan. Jezus zag naar het hart van die zondares. En hij zag, het zit er goed. Zij vertrouwde volledig op zijn genade. En Jezus zegt, uw zonden zijn u vergeven. Ga in vrede. En dan heb je die bloedvloeiende vrouw uit Lucas 8. Die vrouw die had van alles geprobeerd om te genezen. Het staat er, als je het verhaal leest. Van alles had zij geprobeerd om te genezen. Het is al slechter geworden. En uiteindelijk komt ze bij Jezus en vertrouwt volledig op zijn genade. Want om de slip van een kleed aan te raken, dan moet je knielen. Ze komt bij Jezus en wordt genezen. En ook hier ziet Jezus het hart van die vrouw aan. En hij ziet dat het in dat hart goed zit. Hij ziet dat dat hart volledig op zijn genade vertrouwt. Dat zij als het ware alles van Jezus verlangt. Niets anders mee. Enkel beroep doen op zijn genade. En ook hier zijn de woorden van Jezus: ga in vrede. En dan heb je eigenlijk een van de moeilijkste gevallen. Ook zo iemand die het volledig verknoeid heeft. Een lafaard. En dat kan je lezen in Johannes 21. Het verhaal dat je ook allemaal goed kent. En dat is op het moment dat Petrus opnieuw in dienst wordt genomen. Johannes 21 vanaf vers 15. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief, meer dan deze? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei een tweede male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief, hebt gij mij waarlijk lief? En hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet het dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zei het een derde male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Petrus werd betroefd dat hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En hij zei tot hem: Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Een moeilijk verhaal, maar eigenlijk ook een mooi verhaal. Petrus, met al zijn falen en zijn ontkennen, moet het maar durven. 3 jaar is hij op weg geweest met de Heer Jezus. Bij manier van spreken, dag en nacht opgetrokken met Jezus. Dan leer je toch al iemand kennen. Dan bouw je toch een vriendschapsband op. En dan op het moeilijkste moment in het leven van de Heer Jezus, zegt Petrus: Ik ken hem niet. En hij vloekt zelfs nog. Wat een lafaard. Kan je dat voorstellen? Dat je vriend je verlaat op het moeilijkste ogenblik in je leven. Beneden alle pijl. En als die vriend dan later aan jou zegt, of aan jou vraagt: Heb je mij lief? Ik denk dat dat niet goed overkomt. En Peter zag nog dan de Heer Jezus graag. 3 maal vraagt de Heer Jezus aan Petrus: Hebt gij mij lief? En uiteindelijk zegt Petrus: Gij weet alles. Dus bij manier van spreken zegt Petrus tegen de Heer Jezus: Kijk in mijn hart. Heer, kijk in mijn hart. Ik heb geen woorden meer, ik heb geen verontschuldigingen meer. Kijk in mijn hart. Dat wil ik vasthouden. Dat laat ik mij niet ontnemen. Ik weet dat ik val. En ik weet dat ik val op vele vlakken. Ik weet dat ik het niet altijd goed doe. En ik weet dat ik niet alles begrijp. Het is zoals dat ik gezegd heb in mijn leven. Eigenlijk had ik een heel simpel leven. Ik ben opgevoed in de vergadering van gelovigen. En dat was simpel. Je had 2 mooie rechte lijnen en daarbinnen kon ik functioneren. Ik ging niet naar links en ik ging niet naar rechts, want dat hoorde niet. En dan plots, nu dat ik mijn prepensioen heb, dan lees je vele dingen, dan ga je overal naartoe. En al die deurtjes wat er bij mij op stond, is gekend, ik weet het, die waren mooi dicht. En de laatste 2 jaar is er zo'n stormwind door mijn leven gegaan en al die deuren zijn weer wagenwijd open. Ik moet de Bijbel op een andere manier weer gaan lezen. Ik moet het weer meer in afhankelijkheid van God gaan lezen. Want je kan de Bijbel lezen zonder dat je de persoon die erachter zit kent. Trouwens, de Heer Jezus verwijt dat ook aan de Farizeeën. Die zegt: Gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te vinden, maar gij kent mij niet. En ik moet eerlijk zijn, voor mij was dat, de Bijbel was eigenlijk toch voor een stuk een statusboek geworden. Iets kennis. Maar ik was vergeten of toch ten dele vergeten dat het draait om de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat het gaat om zijn persoon. Als iemand een liefdesbrief schrijft aan jou, dan gaat het toch om degene die de brief geschreven heeft, dan gaat het toch niet om de brief zelf. Zo is ook de Bijbel. De Bijbel gaat om de Heer Jezus. De Bijbel spreekt over God en over zijn liefde voor ons en over zijn genade. Natuurlijk, je kan daar ook een wetenschappelijk boek van maken en je kan daar een boek van maken van kennis en daar staat heel veel waardevolle kennis in. Dus ik zeg niet dat je de Bijbel niet moet lezen en niet moet onderzoeken, dat zeg ik niet. Maar gij kent mij niet, daar gaat het om, dat de Heer Jezus dat verwijt maakt aan de fariseeën. Gij kent mij niet. En dan sta ik voor de Heer Jezus. En ik heb geen woorden. Als ik naar mezelf kijk, ik heb geen woorden. En het enige dat ik kan zeggen tegen mijn God: Heer, kijk in mijn hart. Kijk in mijn hart. Ik kom tot u met een open hart. Kijk erin. En dan weet ik dat God tegen mij zegt: ga in vrede. Hij kent mij. Hij heeft mij gevormd. Daar ben ik zo blij mee dat ik in vrede mag gaan. Omdat ik weet dat mijn falen, ook zal het anders zeggen, zijn genade is ontzettend groter dan mijn falen. Ik heb nog een tekst uit Efeziërs 2. Ook een tekst die heel goed gekend is. Efeziërs 2 vanaf vers 4. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook dat is genoemd de kracht van Gods liefde, ons, hoewel wij dood waren door overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Moest die genade van God voor één millimetertje afhangen van mijn kunnen, van mijn weten of van mijn begrijpen, dan zou ik jammerlijk falen. Wat die gave van God is, weet ik niet ten volle. Straks in de eeuwigheid zal ik in die overweldigende rijkdom van zijn genade meer gaan begrijpen. Ik begrijp het nu niet ten volle. De overweldigende rijkdom van zijn genade. Ik begrijp dat niet ten volle. Ik verheug mij in zijn genade. En ik besef heel goed dat zijn genade geen vrijbrief is om nu maar te gaan doen wat ik wil in mijn leven. Dat kan ik jullie niet overtuigen. En dat hoeft ook niet. Ik zeg gewoon: Heer Jezus, kijk in mijn hart. Gij weet alles. Mijn God ziet mijn hart aan. Uw God ziet uw hart aan. En als het daar goed zit, en als het daar oprecht staat voor God, dan kan ik tot mezelf zeggen, en dan kan ik tot u zeggen, en dan zegt God tot ons: ga in vrede. Amen.